Ik ben gevraagd om met jullie na te denken over het hoofdthema Wie zoek je? En ik wil graag een paar woorden lezen uit Maleachi 2, ter inleiding. Maleachi 2, de versen 10 tot en met 16. Hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouwelooslijk, de een tegen de ander, ontheiligende het verbond van onze vader? Juda handelt trouwelooslijk en er wordt een gruwel gedaan in Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt de heiligheid des Heeren, welke hij lief heeft, want hij heeft de dochter eens vreemden gods getrouwd. De Heere zal de man die zulks doet uitroeien uit de hutte van Jacob. Dien die waakt en dien die antwoordt en die de Heere der Heerscharen spijsoffer brengt. Dit tweede doet gij nu ook, dat gij het altaar des Heeren bedekt met tranen, met wening en met zuchting, zodat hij niet meer het spijsoffer aanschouwen, nog met welgevallen van uw hand ontvangen wil. Gij nu zegt waarom? Daarom, dat de Heere een getuige geweest is tussen u en tussen de huisvrouw uw jeugd, met welke gij trouwloosig handelt. Daar zit toch uw gezellin en de huisvrouw uw verbonds is. Heeft hij niet maar één gemaakt, hoewel hij des geestes overgat? En waarom maar die ene? Hij zocht een zaad gods. Daarom wacht u met uw geest en dat niemand trouwloosig handelen tegen de huisvrouw zijn jeugd. Want de Heere, de God Israël, zegt dat hij het verlaten haat. Alhoewel hij de wrevel bedekt met zijn kleed, zegt de Heere der Heerscher. Daarom wacht u met uw geest dat gij niet trouwloosig handelt. Tot zover. Dus vandaag het hoofdthema Wie zoek je? En ik kreeg 5 deelvragen mee. Ten eerste de vraag van het hoofdthema Wie zoek je? Ten tweede hoe zoek je? Ten derde waar zoek je? Ten vierde wanneer zoek je? En ten slotte wat zoek je? Allemaal vragen met het werkwoord zoeken. Op zoek naar iemand anders. Zoals de Marie van der Zanden net al noemde. Jouws gelijk. Met het doel om te trouwen. Niet omdat het zo leuk is om ook verkering te hebben. Maar om een levenslange verbintenis aan te gaan. Maar dat is nogal wat. Vandaar, om het wat makkelijker te maken, hebben we allerlei vormen van geregistreerd partnerschap, als je het toch niet volhoudt. En wie zou het ook volhouden, levenslang, met dezelfde man, dezelfde vrouw? Maar toch is dat wel de bedoeling als je zoekt naar iemand om het huwelijk aan te gaan. En dat is niet zomaar wat, trouwen. Dat is al helemaal geen zaak van gevoel in de eerste plaats. Of van emotie, van verliefd worden. Het is een instelling van God zelf, het huwelijk. En we hebben net gelezen uit Maleachi dat huwelijk dat behoort een afspiegeling te zijn van het verbond dat God maakt met zijn volk Israël, met de mens, nieuwtestamentisch met de gemeente. Daar let er goed op, hè. Wat er stond, God haat het verlaten. Dus er staat niet de verlatene, gelukkig niet. God heeft zondaren lief, maar God haat het verlaten. God haat de echtscheiding. Waarom? Omdat wij met het verlaten een beeld schetsen dat de God van het verbond onbetrouwbaar zou zijn. Dus als je met iemand een huwelijk aangaat, dan ja, zal ik hem wel een leven lang kunnen vertrouwen. En op omgekeerd ben ik wel een leven lang betrouwbaar. God haat het verlaten. Dus als je op zoek gaat naar iemand anders om een huwelijk aan te gaan, dan is dat levenslang. Het Nieuwtestamentisch Efeze 5, het huwelijk behoort een afspiegeling te zijn van Christus en zijn gemeente. En daarom weer, wat is echtscheiding verlaten? Een ontzaglijke zonde. Want dan zeg je dus eigenlijk, ja, is de Heer Jezus wel betrouwbaar? Die bloedbruidegom, kan ik wel op hem aan? Nou, dat is toch niet de boodschap die de kerk aan de wereld wil geven. Als ik kijk naar mijn jonge jaren, goh, ik hier dan een beetje, maar nou ja, echtscheiding, dat kwam vooral dan voor buiten de kerk. Het is nu eigenlijk bijna gemeen. Ook binnen de kerk. En ik vind het ook echt heel triest dat een hertrouw binnen de kerk mogelijk is. Maar volgens mij zegt de Bijbel hele scherpe dingen over dit onderwerp. Dus het is niet zomaar wat. Je hebt een geweldige verantwoordelijkheid als je op zoek gaat naar iemand van het andere geslacht om een huwelijk aan te gaan, levenslang, en dat zo je huwelijk een afspiegeling is van Gods verbond, een afspiegeling is van Christus en zijn gemeente. Nou, op zoek. Het hoofdthema, de vijf deelvragen, elke keer dat werkwoord zoeken. Maar voor we op zoek gaan vandaag, en voor je op zoek gaat in je leven, eerst wat anders. Eerst heb ik bekering nodig. Jaren geleden schreef dominee Pieters al een stukje, dat is echt al jaren geleden, 30, 40 jaar geleden. Eerst bekering, dan verkering. Nou, een lawine. Kom over me. Wie kan er dan nog trouwen? Waar moet je je eerst bekeren voordat je op zoek gaat? Omdat wij altijd eerst terug moeten naar het woord. Het woord. Kijk, vijf keer dat werkwoord zoeken, hè? En ondertussen staat de mens centraal. Het is eigenlijk bijna allemaal mens wat de klok slaat. En zo zou je die vijf deelvragen ook kunnen lezen. Wie zoek je? Hoe zoek je? Waar zoek je? Wanneer zoek je? Wat zoek je? En draait allemaal om jezelf. Om jouw zoeken. Heb je goed gehoord dat God op zoek is in Maleachi 2? God zoekt zaad, nageslacht. Dus het gaat er helemaal niet om dat jij iemand zoekt en vindt, waar je leven mee kunt delen. Maar het gaat erom als je iemand krijgt van de Heer waarmee je leven mag delen, dat God op zoek is. God zoekt kinderen, God zoekt nageslacht. Om daar zijn kerk, zijn koninkrijk uit te kunnen bouwen. Er ooit was over nagedacht. Dat het erom gaat dat je kinderen mag ontvangen, waar de Heere zijn koninkrijk uit kan bouwen. Malachi zegt dat de Heere aan de man één vrouw gaf. Hij had aan Adam gerust meer vrouwen kunnen geven, want hij had des geestes overig, staat er. En waarom maar die ene? Precies, het gaat hem toch niet om verkering te krijgen, om te trouwen. En dat je eigen lusten centraal staan, daar gaat het helemaal niet om. En natuurlijk, de spreuken heeft gezegd dat je mag genieten van je vrouw. Ik ben echt geen zwartkijker, mag ook binnen het huwelijk. Maar daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om om zomaar van de ene de andere of polygamie. Eigen lusten. Waarom maar die ene? En nota bene, dan gaat het over de kinderzegen. God zoekt zaad. Nou, dat is trouwens ook het eerste wat je in Genesis leest. God een vrouw geeft aan Adam. Dan zegt hij niet tegen Adam en Eva, jongens, geniet een poosje, heb je met hem samen? Geniet een poosje. Voorlopig nog niet aan kinderen denken. En ga eens lekker wat in die tuin wandelen in de Hof van Eden. En kijk eens hoe mooi ik alles gemaakt heb. Hij zegt al helemaal niet, doe wat goed is in uw ogen, doe wat je zin in hebt. Het eerste wat God zegt in Genesis 1, vers 28, als hij de mens schiep, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde. Dat is je opdracht. Dat is het eerste wat God zegt. Dat is je rentmeesterschap. Eerste taak, het eerste doel van het huwelijk is dus toch de vruchtbaarheid, de kinderzegen. Nou, dan komt natuurlijk de vraag naar voren, hoe ga je met je lichaam om en met het lichaam van de ander? Hoe ga je met de zegen, het talent van de vruchtbaarheid om? Dat zijn heel wezenlijke vragen. Dus niet wat jij of ik zoeken, maar God zoekt. Kijk, God heeft het getal van de engelen in één keer geschapen. Hoeveel dat precies zijn, dat weet ik niet. Dat maakt er niet uit, dat is niet belangrijk. Maar het getal van de mensen, wat uiteindelijk God voor ogen had, dat zal gerealiseerd worden en dat wordt ook gerealiseerd in de weg van de voortplanting. Zeker had God in één keer dat getal kunnen scheppen. Maar de Heer wil dat niet. Zou je zo ook misschien die tekst uit de Romeinen 12 mee kunnen nemen? Als het vandaag gaat over een bezoekje. Dat gij uw lichaam stelt tot een gode, welbehagelijke offerande. Zou je dat willen? Want een gezin kost krachten. Elke zwangerschap, elke geboorte kost iets van een vrouw. En ook ietsjes van een man. Wil je leven, je lichaam dienstbaar stellen aan de bede uit onze Vader, uw koninkrijk, kom. Hanna bad om een kind. En zij kreeg een kind. En ze gaf het ook terug aan de Heer. Elkana begreep het niet. Waarom Hanna huilde? Ben ik dan niet beter voor u dan 10 zonen? Zo vroeg hij haar. Ik kom er zo op terug. Hoe belangrijk het is dat je elkaar ook verstaat. man en vrouw, geschapen. Om zich te vermenigvuldigen. Nou, met die gedachte hebben we ook al een principiële afwijzing van homoseksualiteit. Eenvoudig om de reden dat twee mannen, twee vrouwen, geen kinderen kunnen krijgen. God heeft man en vrouw zo geschapen, op elkaar aangelegd, toegelegd, om kinderen te kunnen krijgen. Maar als God het dan zo wil, als dan een scheppingsgegeven is, dan is het ook geoorloofd om op zoek te gaan naar iemand van een ander geslacht. Dus je mag zoeken. Prachtig op weg naar de volwassenheid, dan veranderen er allerlei dingen lichamelijk en geestelijk. En er komt een verlangen, dat is een scheppingsgegeven, om je leven te delen met een ander. Ook meneer Van der Zanden heeft ons al op gewezen. Dat is echt mooi, hè? Hoe de Heere Adam laat ontdekken dat hij zijn gelijke is. Moet je dat zien als een gebrek of zo? Nee, dat kan natuurlijk niet. In het paradijs was alles voorkomen. Maar blijkbaar was dus de schepping nog niet helemaal af, compleet. En de Heere laat die dieren paarsgewijs aan Adam voorbij gaan. En dan komt Adam erachter. Hij mist zijn gelijk. Niet dat man en vrouw gelijk zijn. Wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. Zo rijdt bij Adam het verlangen naar zijn vrouw. En dan maakt God voor Adam een hulpe tegenover om Gods doel te realiseren. Wie zoek je? Met wat ik nu gezegd heb, kun je die eerste deelvraag ook op twee manieren interpreteren. Wie kun je lezen met een hoofdletter? En je kunt wie ook lezen met een kleine letter. Kijk, dat je verlangt naar iemand van het andere geslacht, dat verlangen dat ontstaat op een gegeven moment. Dat is een scheppingsgegeven. Dan is het goed om je knieën te buigen. Tenminste, hoop ik. Wie zoek je met een hoofdletter? Zeg, Heere, mag ik een jongen of een meisje ontmoeten met wie ik u kan dienen? U dienen. Zodat we ons huwelijk aan u kunnen geven. Ons lichaam, onze tijd, onze energie, onze kosten, geld aan u kunnen geven. Dus vanmorgen eerste vraag, wie zoek je? Zoek je nou een leuke jongen, een leuk meisje? Of zoek je de Heere? Dat is wel heel belangrijk. Want ongeacht hoe je jezelf die vraag stelt, met een hoofdletter of met een kleine letter, het heeft altijd consequenties, gevolgen voor die ander. Zoek je de Heere te dienen? Dan verlang je naar iemand die je daarbij kan helpen. En inderdaad, wij mannen mogen best wel eens een toontje lager gaan zingen. Want blijkbaar konden wij het dus alleen niet. Dan hadden we hulp nodig. Het staat niet andersom, hè. Al is het denk ik ook wel waar, hè, dat de man de vrouw helpt en bijstaat. Maar het staat niet andersom. Dus mannen kunnen soms, ja, met een grap of een denigreren natuurlijk zeggen, nou ja, een hulpje. En soms misschien ook nog wel een poos geweest in onze gezinnen. Maar dat is ook absoluut niet de bedoeling. Zoek je de Heere te dienen, dan verlang je naar iemand die je daarbij kan helpen. Ongeëvenaard heeft iemand als John Bunyan, en dat beschreven in de Christenreis en de Christinnenreis. Een man zonder opleiding, maar wel vervuld met de Heilige Geest, die heeft zo fijntjes aangevoeld dat een vrouw niet alleen lichamelijk anders is, maar ook emotioneel. Vrouwen hebben vaak een veel sterkere intuïtie dan mannen. En dat hebben mannen nodig. Echt keihard. In het dienen van de Heer. Zoek je de Heer, wie, met een hoofdletter? Nou, dan zijn die eerste drie beden uit Onze Vader ontzettend belangrijk. Uw naam, uw koninkrijk, uw wil. Dat kan ook, en dat je wie leest met een kleine letter. En dan heb je het doel van het huwelijk en Gods bedoeling met het huwelijk uit het oog verloren. Dan is geluk tijdelijk. Maar ik ben er vast van overtuigd dat mensen die de Heere niet vrezen, toch nog wel een goed huwelijk kunnen hebben. Maar dan ben je maar voor een poosje gelukkig. Het is heel broos. En het eindigt in het eeuwig ongeluk. Nou, dan het tweede, hoe zoek je? Dus de vraag wie? Met een hoofdletter, met een kleine letter. En dan hoe zoek je? Mag je bidden om verkering? Eerst een andere vraag. Waarom wil je eigenlijk verkering? Wat beoog je daarmee? Wat je doet? Ik denk aan een van mijn vrienden, broeders, die jaren in de zending gediend. En ja, dat was letterlijk vaak de bush in. En ja, die bad om een crossmotor. Nou, als je een beetje zo rondjes wil rijden, dan weet ik niet of het goed is om een crossmotor te vragen. Volgens mij kleven er best wel ook een aantal gevaren aan. Al helemaal, als je er een sport van zou maken, dan heb ik denk ik helemaal bezwaren. Maar deze man kon natuurlijk gewoon met een auto of wat dan ook die bush niet in en die had een crossmotor nodig. Dus met het oog op het dienen van de Heere in zijn koninkrijk, de plaats waar hij gesteld was, was dat natuurlijk een heel legitieme vraag. Mag je bidden om verkering? Ja, ik denk van wel, maar wat bedoel je eigenlijk? Laat al uw begeerte, Filippenzen 4, in alles met bidden en smeken, met dankzegging, dag. Kent worden bij God. Nou, in onze traditie zijn we gewoon om eerst te bidden en dan daarna te danken voor het eten, prima. Er is ook helemaal niets mis mee om dat te combineren. Zo staat het in ieder geval in Filippenzen. Want juist die twee woordjes met dankzegging, die geven nu eigenlijk aan wat echt bidden is. Echt bidden is niet van, nou ja, baat het niet, schaadt het niet. Maar je dankt de Heer al van tevoren, omdat je hem vertrouwt dat hij geeft wat je nodig hebt. Daarom zegt onze catechisme zo mooi in zondag 45 vraag en antwoord 118. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, wat je nodig hebt. Heer, ik heb een vrouw nodig om u te dienen, want ik kan het alleen niet. Ik heb een man nodig om u te dienen, want ik kan het alleen niet. Om samen kinderen te mogen krijgen als u het geeft. En dat die ook weer een plek mogen krijgen in uw koninkrijk. Zodat straks de fakkel overgedragen mag worden. Prachtig. Met dankzegging. Ik weet het, Heere, dat u het doet op uw tijd, op uw wijze. Als je zo bidt, hoe zoek je? Dan kun je die zaak ook bij de Heere laten liggen. Dat is niet afwachten, maar verwachten. Net als Elia. De Heer had regen beloofd. En toen zei hij, en dan komt het wel. Hij zegt, Heer, wanneer komt die regen? En hij zegt tegen die jongen, ga je eens even op dat topje van de Karmel staan en speur de horizon eens af of er al een wolkje komt. 6 keer niks. En Elia bleef zijn knieën buigen. Tot dan een wolkje gaan. Mag je bidden om verkering? Jazeker. Maar wel in het geloof. Want de Heere die kijkt naar je hart. Ja, wat wil je met die jongen? Wat wil je met dat meisje? Heere, u weet toch mijn begeerte. Die heb ik u ook bekend gemaakt. Doe je dat? Heel eerlijk, hè? Heer, ik heb maar één verlangen. Dat uw koninkrijk uit ons gezin gebouwd wordt. En dat er jongens en meisjes geboren mogen worden die iets betekenen voor uw zaak. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere, dat zal u toegeworpen worden. Nou, gebed is een goede zaak. Ik denk aan Eliezer, Genesis 24, knecht van Abraham. Abraham had gezegd, wil jij op pad gaan om een goede vrouw voor Isaac te zoeken? Met een eedzwering had Abraham hem dat laten beloven. En Eliezer laat er geen gras over groeien. Hij gaat ook gelijk op pad. En als dit dan in de landstreek is waar de vrouw vandaan zou moeten komen, dan bidt hij Heere door haar met de reden ontmoeten. Een prachtig voorbeeld om de Heere hier niet buiten te laten. Hij wil in alles erkend zijn en zeker in zo'n belangrijke zaak als het huwelijk. Heere, door haar met op heden ontmoeten. Ik wil er geen wet van mede en persen van maken, maar zelf ben ik een grote voorstander om altijd eerst uit de Bijbel te lezen en dan te bidden. Andersom doet prima. Waarom? Omdat ik het van belang vind dat je het woord als leidraad hebt. Ook voor je gebedsleven. Want het gebed dat fladdert vaak alle kanten op en aan emoties en verlangens die komen naar boven. Maar het is van belang om Bijbels te bidden. Om de wil van de Heere vanuit het woord te verstaan. En dat wij die wil ook bij de Heere neerleggen. Want daar kun je van verzekerd zijn dat de Heere dat ook verhoort. Als je natuurlijk met je eigen verlangens en met je eigen begeren en met je eigen zin bij de Heere op de proppen komt, dan moet je er ook maar op rekenen dat er eigenlijk altijd een streep doorgaat. Dan zegt de Heere, ja, maar zo doen we het niet. Dus wat mij betreft, van lees eerst de Bijbel, overdenk op wat je gelezen hebt en buig dan je knieën. Dan zul je ook leren dat je bidden eigenlijk steeds meer gevormd wordt door het woord van God. Nou, mag je bidden om verkering, ja, maar dan moet je wel de Bijbel ook als leidraad nemen. Wat zegt de Bijbel over de verhouding van man en vrouw? Zou je als meisje dat echt willen? Een hulp zijn voor je man. Ben je van meet af aan bereid om je diploma in de kast te leggen en de kinderzegen te ontvangen? Je wordt natuurlijk voor gek versleten in onze samenleving. Zou ik het willen? Prachtig bij ons in de gemeente, twee academisch geschoolde jongeren. En het meisje brak haar studie af om deze reden. En toen beproefde de Heere dat eerst konden ze geen kinderen krijgen. Al haar vriendinnen en je begrijpt, joh, maak je opleiding toch eerst af enzovoort. Later hebben ze meerdere kinderen van de Heere ontvangen. De Bijbel als leidraad, wat is het doel van het huwelijk? Denk je dat het huwelijk je uiteindelijke bestemming is? Kun je de Heere dienen in je huwelijk? Of heeft God ook een andere manier voor je weggelegd om hem te dienen? Ik zag dat op de leestafel ook een prachtige boekje van Rachel Gilson ligt. In onze gemeente een maand of een seizoen lang elke maand een hoofdstuk uit dat boekje behandeld. Prachtig, dat is heel onderwijs. Ik voelde mij vanuit het boekje enorm geestelijk aan haar verbonden. Ik vond het heel beschamend hoe deze vrouw mij onderwijs gaf. Zij leerde En ik denk dat onze kerken en dat de wereld daar enorm behoefte aan heeft. Maar zij leerden wat de liefde van Christus vermag. En daarom heb ik gezegd, eerst bekering. Maar als de liefde van de Heer Jezus niet in je hart is, dan red je het niet om een Bijbels huwelijk te beleven. Want daar is toch gewoon niks aan. Wij hebben een groot gezin gekregen, 11 kinderen. Dat is zelfverloochening. Alleen maar zelfverloochening. Nou, onze kinderen hebben dikwijls gevraagd, wilden u er ook 11? Nee, ik wilde er niet 1, of wij wilden er niet 1. We wilden er geen 5, we wilden er geen 11. We wilden wat de Heer wilde. Dat is de liefde van Christus. En dan is het niet zwaar. Ja, het kost wel wat, het kost onverstuurlijk. Het is niet altijd even makkelijk, maar het is niet zwaar. Want waar de liefde is, 1 Korinthe 13, daar gaat al het andere. Daar ga ik naar de achtergrond, daar gaat ik. Nou, dat is wat Rachel Gilson leert. Ook als de Heer wil dat je alleen blijft. En dat je niet koste wat het kost. En die was dat ook wel weer raar. Geef mij kinderen, zegt ze, of ik sterf. En toen kreeg ze er 1, toen was ze nog niet tevreden. Ze zegt, ik wil er nog eentje hebben, dat betekent de naam Jozef. En toen kreeg ze er nog eentje en toen stierf ze. Pas op, hè. Je kunt iets willen doordrammen, als ik het zo mag zeggen, in je gebed bij de Heer. En dat de Heer het geeft, maar dat je later denkt, had ik het nooit gekregen. Willen wat God wil. Liefde van Christus. De Heer zegt, joh, maar ik heb voor jou een andere taak, op een andere plaats. Ben je dan ook tevreden? Maar goed. Normaal gesproken wil de Heer wel het huwelijk geven. Hoe zoek je? Gebed, de Bijbel als leidraad, maar ook je ouders dat bij betrekken. Je moet thuis van het 1 in de 7 leven, 36 tot met 38. Ik zal nog even eenvoudig voor je te zeggen, daar heb je de gedachte van het uithuwelijk. Wij verkeren in Nederland natuurlijk in een andere positie. Dat kennen we niet meer, prima. Maar in die landen waar ouders eigenlijk het huwelijk besluiten voor hun kinderen, vinden die kinderen dat helemaal niet zo vreemd. Geeft ze eigenlijk een veilig gevoel. Ik sprak ooit een meisje uit de moslimwereld. En ze zegt van ja, mijn ouders hebben veel meer levenservaring, veel meer levenswijsheid. Ze houden van mij en ik weet dat ze het goede met mij voor hebben. Dus dat is helemaal niet zo vreemd. Ik weet wel, Rebecca heeft zelf de keus om met Eliezer mee te gaan. En dat Jacob Rachel in Haran bij de put ontmoette. Maar bijbels gezien zie je toch dat de ouders een openbare functie hebben die in Nederland de overheid overgenomen heeft. Simson vraagt toestemming, dan een beetje dwangmatig, maar toch hij vraagt toestemming aan zijn ouders om met dat Filistijnse meisje te kunnen trouwen. Als ik 1 Korinthe 7, vers 36 tot en met 38 goed lees, dan is dat helemaal niet dat dat meisje uitgehuwelijk wordt buiten haar wil om. Maar daar is een vader aan het woord, tenminste als dat een godvrezende vader is, die fijngevoeligheid aan de dag legt voor de ontwikkeling van zijn dochter. Het zijn een paar lastige verzen, maar de moeite waard om die goed te bestuderen. Dus uithuwelijken is niet zomaar even dat een van een vader een tiran is en hup, met de bruidschap op zak. En dat meisje zomaar weggeeft aan Jan en alle man. Dat moet een vader niet willen. Ik moest aan mijn aanzette schoonvader nog een toestemming vragen voor verkering. Met mijn aanzette vrouw. Nou ja, eerlijk is eerlijk. Onze kinderen zeggen soms, ja, pa, dat is nog niet meer van deze tijd. Ja, maar het is wel Bijbels. Het is wel bij ons. En als het goed is, dan is er ook zo'n relatie tussen ouders en kinderen dat de kinderen zich ook veilig voelen bij hun ouders. En ja, maar laat ik toch eens aan mijn vader. Zeker, hè, je mag natuurlijk best zelfstandig ook kijken naar iemand, niks meer spreken. Maar het is toch goed om op een gegeven moment te zeggen van, pa, ik heb een jongen ontmoet, een meisje ontmoet, wat vindt u daarvan? Waar zoek je? De derde deelvraag. Waar zoek je? Een prachtig voorbeeld uit de Vader Onze geschiedenis. Altijd in de gemeente. Je moet geschiedenis echt in je vakkenpakket nemen. Dat vind ik een verplicht vak, bijbels gezien. Is van Prins Willem III en Maria Stuart uit Engeland. Die trouwden met elkaar. Nou, niet uit gevoel, en als er al gevoelens waren, dan waren er in ieder geval bij haar echt hele vervelende, nare gevoelens. Maar ze trouwden met elkaar om de zaak van Gods koninkrijk te behartigen. Nederland en Engeland kwamen zo in een bondgenootschap tegen het overheersende Roomse Frankrijk. Nou, Willem was ziekelijk, humeurig, had een hoge rug, niet knap. Nou, moet je daar nou verliefd op worden? Maria was ook echt niet verliefd op hem. Waar zoek je? Waar zou je toekomstige man of vrouw willen ontmoeten? Tegenkom. Waar kom je zelf? De man is van nature een jager. Mede daarom staat er. De man zal zijn vader en zijn moeder verlaten. En zijn vrouw aankleven. Enzovoort. Maar waar ga je dan op jacht, als ik het zo mag zeggen, tegen de jongens, tegen de mannen? En waar komen de vrouwen? 2 Korinthe 6 trekt niet een ander juk aan met een ongelovige. De kanttekenaren zeggen die van ongelijke religie zijn. Ja, soms kun je toch ergens iemand ontmoeten, verliefd worden op school of waar dan ook, openbaar terrein. En dan moet je misschien wel de keuze maken. Kan, hè? Dan zeg je, ja, onder Gods voorzienigheid heb ik hem aan ontmoet, ben verliefd geworden. Je wordt verliefd, dan overkom je. Dat is ook onder Gods voorzienigheid. Dat kan. Omdat de Heer je wil proeven of je kiest voor hem of haar die je naar je vlees begeert of de Heer. Hoe kom ik aan een jongen of een meisje? Ons huwelijksformulier zegt heel mooi, de Heer gaf zelf aan een vrouw en dat doet hij nog steeds. Heden ten dagen. Ik weet niet of je ooit gehoord hebt van Lodewijk van Gnesse, een oudvader. Hij leefde van 1599 tot 1671. Een heel mooi boekje geschreven over Gods voorzienig beleid. Met betrekking tot het huwelijk. En dan leert hij in dat boekje dat je een jongen of een meisje kunt krijgen in zijn gunst, onder zijn toelating of in zijn toren. Dus God gaat werkelijk overal. Maar als je op plaatsen komt waar je geen godvrezende jongen of meisje kunt verwachten, ja, dan moet je er ook maar op rekenen dat het hooguit onder zijn toelating is, maar misschien ook wel in zijn toren. En niet in zijn jongens. Kijk, Abraham en Isaac die wilden voor hun jongens een goede vrouw hebben waar ze de Heer mee konden dienen. En daarom met Eliezer zijn uitgezocht. Welke gelegenheden zoek je op om contracten te leggen? En kun je daar, net als Eliezer, op bidden? Dat moet je jezelf afvragen. En waar je op zoek gaat, Heere, door haar mij tot heden ontmoeten. Nou, dat vraagt een tere omgang met de Heer. Ja, kijk, leven uit Gods hand, zonder dingen, Gods voorzienigheid. En dat is niet van, ach nou ja, ik liep zonder toevallig iemand tegen het lijf. Nee. Dat vraagt een tere omgang met de Heer. Een verborgen omgang. Dat de schrift duidelijk open gaat, dat je de tijd voor neemt, de stille tijd, om de Heer te zoeken, de wil van de Heer te zoeken. En als dat dan gebed is, dat je dus inderdaad net als Elia zegt van, kijk nu ook eens of de Heer het aan het vervullen is. Ik schaam mij ook al dikwijls s'avonds, want wat hebben we eigenlijk ook vanmorgen gevraagd? En heb ik ook verwacht dat de Heer vandaag het gevraagde ook zal geven. Heb ik er naar uitgekeken. Dan kun je soms klakkeloos bidden. Waar zoek je? Mag je bijvoorbeeld een datingsite gebruiken? Dat schijnt best wel in te zijn. Nou, de datingsite is vervangen van de vroegere advertentie. En advertentie is een Latijns woord dat betekent zich wenden tot. Zich wenden tot. De volgende vraag: wanneer zoek je? Moet je wel zoeken? Of wachten op de Heer? Ik denk aan een vervelende jongen. En die was thuis, en die zat thuis, en die bleef thuis. Er kwam uit een gezin van 6 jongens, en al die jongens die gingen echt op pad, het waren echte jagers. En ze kregen er ook allemaal een meisje. En hij was alleen, en bleef maar alleen. Ja, natuurlijk is zijn moeder, als je er toch nog op blijft zitten, dan het meisje komt niet zomaar uit de lucht vallen, je komt niet zomaar thuis. Je moet eruit, je moet op zoek. Hij geloofde dat de Heer hem een meisje zal geven. Dat is ook gebeurd. Ik zeg niet dat het zo moet. Moet je wel zoeken, moet je wachten. Nou, dat heeft alles met je geweten te maken. Hoe je je begeren voor de Heer hebt neergelegd. Ik vind het al een prachtig voorbeeld dat deze jongen, hij was echt tegen de stroom in, thuis. Zijn God vertrouwen. En nog een keer, ik ga echt niet voorschrijven hoe, want dat is een zaak van je geweten.